Hebben we nog steeds het beste energiecontract? Of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Toen was er de kater. Ajax-Benfica werd dus toch de wedstrijd die we vooraf vreesden. En wij van Brani gaan proberen de chocola van te maken. Dick Sintony van het Parool. Badem Babari van Ajax Showtime. Mijn naam is Menno Pot, uw presentator. En we gaan proberen iets van een helend half uurtje met jullie door te brengen. Dick, wat ging er mis?
Ja, goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, Benfica maakte een doelpunt in de 77ste minuut. En toen was het afgelopen.
Dat is correct.
Ja.
Ja.
Geen spel tussen te krijgen.
Ja.
Ja, nee, het was een. Het was toch een doelpunt wat je een beetje. Hij hing in de lucht, hè? Heet dat dan zo?
Je voelde hem aankomen, hè?
Ja, nou, eigenlijk niet. Want Benfica kwam amper de middenlijn over. Dus in zoverre ook niet. Maar je voelt wel. Nou, laat ik het zo zeggen. Ik heb het later nog eens overdacht. En ik denk dat als Benfica dit doelpunt niet had gemaakt, dan hadden ze hem 5 minuten later gemaakt. Of in de verlenging gemaakt.
Ja.
Of ze hadden met penalties gewonnen. En zeg je, ja, hoezo? Omdat uiteindelijk wordt het een mindgame. En ja, daarin had Benfica. Die krabbelde zo langzaam omhoog in dat spel.
Ja.
En die klampte zich vast aan het feit dat Ajax. Wel heel hard blafte een paar keer, maar niet beet.
Je voelde ook een soort van wanhoop langzaam maar zeker dat stadion insluipen. Want die arena die kan op dit soort Europese avonden stampen en dampen en deinen. En dan is het één grote gekkenhuis. Nu voelde je vanaf het begin een soort van vrees hangen. En die werd sterker. Na de rust voelde je dat toenam. En dat iedereen eigenlijk bang was voor precies dit wat er ging gebeuren. Had jij dat gevoel ook?
Ja, het is wat Dick zei. Je voelde qua spel voelde je hem totaal niet aankomen. Maar er hing iets in de lucht waardoor je toch het gevoel kreeg, die 0-1 lijkt dichterbij dan die 1-0. En na die 0-1 was ook een van de eerste dingen die ik zei, is het is klaar.
Ja.
Het is over. En dat was het ook. Want
ja.
Je hebt eigenlijk ook geen kans meer gecreëerd daarna. Je had dat buitenspelmomentje van Brobby in de allerlaatste minuut van de blessuretijd. En verder eigenlijk niks.
Ja, goed, en dat
gevoel. Ik denk dat de sfeer in het stadion, dat ook wel te maken had met het feit dat Ajax niet hele grote kansen kreeg. Want je merkt vaak dat het echt iets opzweept op de tribunes. Als je echt heel dicht bij een doelpunt bent. Of echt een of twee serietje kansen achter elkaar krijgt.
Ja.
En dat was niet zo. Ajax was heel veel aan de bal. Ze waren zorgvuldig. Er zat wel veel beweging in. Ze kwamen wel in de buurt van de 16. Soms ook erin. Het zag er dreigend uit. Maar er kwamen niet echt, of eigenlijk echt niet, grote kansen uit.
Nee, eigenlijk geen enkele echt grote.
Een kopballetje.
Ja.
Een schot van Gravenberg in de eerste helft. Een kans voor Berghuis, waar meer uit gehaald had moeten worden dan hij nu deed.
Ja.
Ja, dat was het wel.
Schietkans
voor Tadić nog de tweede helft. Ja. Na een goede kapbeweging. Maar dat was op de vingers van één hand. En ook wel weer gewoon heel knap van Benfica.
Ja,
daar moet je toch dan ook wel weer gewoon respect voor hebben. De oude Jo Vertonghen en de oude Otamendi, die geven dan in die 16 toch eigenlijk niks weg.
Ja, we hebben hier Sam Planting gehad. Die vertelde dat Benfica in de competitie eigenlijk de intentie heeft om een soort Nederlands voetbal te spelen. En dat die centrale verdedigers daar eigenlijk niet geschikt voor zijn met hun leeftijd en hun gebrek aan snelheid. En dat ze dan kwetsbaar worden. Zoals Benfica gisteravond speelde, daar zijn ze wel heel erg geschikt voor. Dus je vraagt je ook af, waarom doet Benfica dit niet gewoon elke week? Dit is wat ze goed kunnen en wat ze goed doen. En niet eens met veel smerigheid erbij. Aan het einde een beetje tijd rekken, maar ook niet. Ik vond ook dat niet heel erg veel en irritant. En ze deden gewoon eigenlijk wat ze moesten doen.
Ja, maar goed, die vraag die wordt natuurlijk ook wel eens gesteld als het over Ajax gaat. En waarom doet Ajax, pakt Ajax niet eens wat anders aan?
Ja.
Jan van der Alst hoorde ik roepen van ja, Ajax moet ook proberen luizig te voetballen. Maar dat zit toch helemaal niet. Dat zit toch helemaal niet in de cultuur en in de structuur en in de wat de mensen willen van Ajax. Dat moeten gewoon. Ja, Ajax moet het initiatief en aanvallen en dat is het punt.
Ja. Als we even bij het begin beginnen, Bademba. De opstelling die er stond was de gedroomde opstelling van dit seizoen. Dit is de opstelling waarop je hoopte. Iedereen was er. Met Onana in het doel. Dat eigenlijk als de enige ongebruikelijkheid, zeg maar. Maar zelfs dat is een beetje een gebruikelijkheid geworden. Hoe vond jij dat het begon en liep in de eerste helft?
In de eerste helft vond ik het eigenlijk nog best wel goed. Sowieso qua pressing was het heel goed van Ajax kant. Benfica kwam er totaal niet aan te pas. Als Ajax de bal een keer verloor, dan hadden ze hem. Nou, Bos had volgens mij vroeger de 5-seconden regel. Nou, die heeft Ten Hag wat dat betreft feilloos overgenomen. Ajax zat overal bovenop, had iedere keer de bal terug. Alleen ja, het liep niet qua kansen, wat Dick ook zei. En eigenlijk ironisch genoeg de enige echte grote kans die ik creëerde, ja, dat was die buitenspelgoal van Haller.
Ja.
Dat is de enige echt uitgespeelde aanval.
Al na een minuut of 6,
ja.
7. Ja. Ja. Ja.
Dus ja, het was niet slecht. Dat is een beetje het rare en misschien ook wel het frustrerende. Ajax was helemaal niet slecht. Ajax stortte niet in. Benfica was niet geweldig goed. De scheidsrechter was niet frustrerend of wat dan ook. Benfica speelde niet smerige spelletjes en weet ik het allemaal. Het was, ja, het zat er gewoon om de een of andere reden niet in. En dat geeft toch een soort gevoel van machteloosheid.
Ja. Wat vind jij, Dick, dat er dan gaandeweg de tweede helft misschien anders had gemoeten dan het nu gegaan is? Wat had Ajax kunnen doen?
Ja, je zou natuurlijk wel individueel een speler nog kunnen vervangen. Hè, als je niet tevreden bent over wat diegene brengt. Ik bedoel, je hoeft er niet echt helemaal om te gooien of op een andere manier te gaan spelen. Maar echt spelers één op één vervangen kan. Ik had wel gedacht dat Ten Hag Berghuis eerder naar de kant zou halen. Die was niet in goede doen. En dat vond ik al, vind ik eigenlijk al een paar weken niet. En als je dan... Ja, dat zou je kunnen doen.
Ja.
En misschien Bobby iets eerder brengen. Hè? Dat was wel een vraag die we op de perstribune ook eventjes in de gauwigheid aan elkaar stelden. Van wat doe je nou als trainer? Hè? Wacht je de verlenging af en ga je dan pas wisselen? Of breng je Bobby eerder? Het was nog 0-0 hoor. In plaats van Haller. Gewoon echt één op één vervangen. Nou goed, dat heeft doet Ten Hag niet. En dat snap ik ook wel. Hij is topscorer. Hij is de topscorer van de Champions League na Lewandowski. Die haal je niet snel naar de kant. Berghuis had gekund. En of dat dan voor Klaassen is of voor Kudus. Dat maakt dan niet uit. Hè. Dat is volgens mij. Het is puur dat je gewoon één op één iemand wil vervangen om iets anders te creëren of te forceren. Maar alles bij elkaar, als je kijkt naar het team, dan is de teamprestatie echt heel goed. Maar vergeleken bijvoorbeeld met het jaar dat Ajax zo ver kwam in de Champions League, mis je toch echt die exceptionele klasse van Frenkie de Jong, maar vooral van Ziyech, Donny van de Beek ook niet te onderschatten.
Ja.
Weet je wel, een individuele klasse kan ook zijn gewoon een goal maken. Uit het niets, wordt al gezegd. Maar daar zit toch wel... dat mist dit team wel een beetje. Tadić is ook iets minder dan toen, vind ik. Nog steeds wel gewoon heel goed, maar echt iets minder. En dat mis je op zo'n avond. En dan zegt Ten Hag, je moet een beetje geluk hebben, het moet een beetje meezitten. Klopt, is allemaal waar. Maar er zijn ook spelers op dit niveau, ja, die dwingen dat geluk af. Of die zoeken het op. En die rossen die bal erin.
Ja. Zelfs aan schietkansen kwam Ajax weinig toe. Want dat gooi je dan om je heen overal op de tribune. Schiet dan eens van afstand. Ik zag Ajax wel zoeken naar die mogelijkheden, maar vaak zat daar dan toch weer een been voor. En de paar keer dat er iemand echt mooi werd vrijgespeeld om te schieten, was de aanname net niet lekker. Dat had Berghuis één of twee keer, dat je dacht van, als je nou die eerste aanraking echt even lekker goed hebt, dan kun je meteen op doel rossen. Maar ook dat zat er niet in. Nou goed, dat gebeurde dan uiteindelijk niet. Maar qua wissels hadden we dus zitten te denken, voordat het 0-1 werd, eigenlijk aan 1-op-1 wisselen. Gewoon op de positie. Een middenvelder voor een middenvelder of een spits voor een spits. Of was jij er een voorstander van geweest, Bardemba, om al in een vroeger stadium echt opportunistisch te gaan?
Dat had gekund. Ik heb het daar vanmorgen in de groepchat hebben daar ook eventjes over gehad. En dan was het ook een beetje natuurlijk de vraag van ga je een verlenging, accepteer je de mogelijke uitkomst van een verlenging, zeg maar, en blijf je hetzelfde spelen? Of ga je toch proberen dat doelpunt te forceren voor de 90ste minuut? Ik neig zelf misschien, maar dan denk ik misschien iets te emotioneel, meer naar dat tweede, toch meer naar forceren. Maar ik had Bobby in ieder geval sneller gebracht. Het zij voor bijvoorbeeld een Alvarez om dan opportunistisch te gaan spelen. Of voor een Haller 1-op-1 dan inderdaad. En Dick heeft natuurlijk helemaal gelijk. Haller 11 doelpunten in 7 wedstrijden Champions League.
Dat doe je niet zomaar.
Die haal je niet zomaar naar de kant. Dus ja gevoelsmatig is dat een beetje raar. Tegelijkertijd moet je als trainer natuurlijk ook wel gewoon kijken naar wat heeft de wedstrijd nodig. En ja, Haller is een hele goede spits, maar is wel een bepaald type spits. En is misschien niet het type spits wat Ajax zeker in die slotfase tegen Benfica nodig had. En Bobby is dat een stuk meer. Ja. En ik weet ook niet of Bobby en Haller dan samen uiteindelijk ook werkt.
Nee, dat vind ik vaak. Dat uiteindelijk als je als Ajax die formatie uit elkaar trekt en twee spitsen naast elkaar aan het front gaat zetten, het levert bijna altijd niks op. Dus eerlijk gezegd, persoonlijk snapte ik Ten Hag heel goed. Dat hij dacht, het staat gewoon 2-2, het staat hier 0-0. We staan gelijk. Benfica heeft het doelpunt net zo hard nodig als Ajax. Waarom zou je nu de formatie uit elkaar gaan halen en extra spitsen naar het front sturen, terwijl je dan misschien met die ploeg de verlenging in moet?
Vooral dat laatste. Dat is natuurlijk een hele belangrijke overweging. Want het is op de bank wordt het allemaal besproken. Ja. Alles wordt dat zei Ten Hag na afloop wel, hè, dat het allemaal de revue passeert in een hele korte tijd. Van wat doen we? Maar ja, met een verlenging in je achterhoofd ga je dat soort rigoureuze ingrepen volgens mij niet maken.
Nee. Dan even het doelpunt, hè. Veel over gezegd. Vrije trap aan de zijlijn die geen vrije trap was. Daar kunnen we het over eens zijn, denk ik. Dat is lullig. Maar goed, dan kun je gewoon herpakken en de organisatie neerzetten.
Hij is gegeven, dan moet je verdedigen.
Dan moet je dat gaan doen.
Wel apart, want die grensrecht die staat er gehurkt. Helemaal bijna met verrekijker naar te kijken. Om het goed te kunnen zien. En denkt er nog 5 seconden over na. En steekt dan toch zijn vlag maar omhoog.
Ja. Nou goed, maar hij wordt gegeven. Dan moet je er eventjes je verdediging voor neerzetten. Dat moet gewoon gebeuren. Timber komt niet van de grond. Dat is het eerste wat we mis zien gaan. En het tweede is het optreden van Onana. Die daar langs vliegt eigenlijk. Hè?
Maar dat is wel interessant. Hè? Want je weet dus niet, dat aan de kant weten wij niet wat er gebeurd is. Ja, als Onana een enorme schreeuw geeft.
Die roept los.
Dan moet Timber ook niet van de grond komen.
Nee.
Dan is hij voor de keeper namelijk. Dus ik weet niet of dat gebeurd is hoor. Maar ik kan me zo voorstellen dat hij niet geruisloos zijn doel uitkomt.
Nee. Maar blunder van Onana? Valt hem dit aan te rekenen? Of is dat toch een beetje gefrustreerd gezeur achteraf? Wat vind je?
Het is gewoon fout. Ja.
Hij zit mis.
Ja.
Ja.
Lijkt me simpel toch? Het is een blunder van Onana.
Ja.
Die heeft er niet veel gemaakt.
Had hij hem gehad als hij op de lijn was blijven staan?
Ja, dat was geen onhoudbare kopbal geweest, denk ik.
Oké.
Ik durf het niet met die zekerheid te zeggen.
Ik ook niet, eerlijk gezegd. Maar
het is wat Ten Hag zegt. Op het moment dat je komt, dan moet je hem ook hebben. En als je op de lijn blijft staan en hij zit dan mis of hij kan er dan niet bij, dan valt het hem niet aan te rekenen. Maar nu 100% zeker wel.
Ja. Het begint toch een wat ongelukkig verhaal te worden, die terugkeer van Onana. Ja,
deze fout past natuurlijk helemaal in het verhaal van Onana sinds die is geschorst voor doping. Ja, lang weg geweest, gedoe, gezeur over een contract, alle ellende die er over hem heen komt, de frustratie bij Ajax, hè, want het zijn niet alleen de supporters intern bij Ajax, zijn ook mensen heel teleurgesteld in hem, ja, goed, en dan de ongelukkige interviews die hij geeft, waardoor hij eigenlijk elke keer weer wat toch weer wat olie op het vuur gooit.
Het steeds erger maakt, ja.
Ja, weet je wel. En dan maar zijn eigen houding ook daarbij. Want ik vind hem ook gewoon, hij maakt een onzekere indruk. Niet alleen bij deze situatie, maar ook op de Afrika Cup had hij een paar hele rare ketsers, echt een paar rare fouten. En nu in de wedstrijden die hij gespeeld heeft ook, dan of er wel uit of er niet uit. Weet je, onzeker aan. Ik weet het niet. Het is niet...
Een zeer onzekere Onana. Vind jij het een optie om voor zondag tegen Feyenoord voor Titon te kiezen?
Nee. Dit is nu zoals het...
Dit is het.
Ja, dit is de kaart die is getrokken door alle partijen. Onana met zijn standpunt om Ajax te verlaten en niet bij te tekenen. En om wel bij die groep te blijven. En Ten Hag om hem gewoon bij die groep te houden. En hem op doel te zetten zodra het moet. Dan moet je ook gewoon aan vasthouden. Die moet gewoon blijven staan.
Ja.
Maar goed, het is wel, het is wel een factor die nu meespeelt bij Ajax. In negatieve zin.
We hadden niet gedacht dat we nog zo pas weer zouden missen. Aan het begin van het seizoen. Die had iedereen graag zien keepen op dit moment. Ik denk dat we eventjes toe moeten naar eigenlijk de grote vraag die je kunt stellen over wat er gisteravond gebeurd is. Wat betekent dit voor Ajax? Hoe erg is het? Wat betekent dit voor de ambitie? Is dit een... sommige mensen doen alsof het een einde van een tijdperk is. Hoe groot is de impact hiervan, Bademba? Wat is jouw gedachte daarover?
Einde van een tijdperk lijkt me op zijn zachtst gezegd enorm overdreven.
Op zijn zachtst gezegd, precies.
Maar je had wel echt een ronde verder mogen komen. Dit Benfica middenmoot, dat is het natuurlijk absoluut niet. Maar als je de selecties naast elkaar legt en als je de 180 minuten voetbal bekijkt, mag je wel tot de conclusie komen dat dit Ajax in principe gewoon een betere ploeg is dan Benfica. Dus had je door mogen / moeten gaan.
Eén rondje verder.
En dat staat dan toch ook net eventjes weer wat beter. Je kunt zeggen dat je bent uitgeschakeld in de kwartfinale van de Champions League. Nou ja, dat heb je het goed gedaan. Dan kijkt iedereen naar het seizoen en denkt, nou, dat mooi seizoen. En achtste finale, dat heeft toch, zeker in de context van alle 60 groepswedstrijden winnen en zo soeverein doorgaan, toch een beetje een gevoel van, ja, het is niet slecht. Maar het is ook niet dat je denkt, we hebben nou echt een mooi Europees seizoen gedraaid.
Nou, het is precies waar Ajax staat, volgens mij. In een uitzonderlijk geval, met uitzonderlijke spelers, haal je de halve finale. En bijna de finale. Als je je zaken niet voor elkaar hebt, dan ga je in de groepsfase er al uit. In die Valencia-Atalanta wedstrijden.
Ja.
En nu zat het er precies tussenin. Ze hadden de zaken wat beter voor elkaar. Maar het is net niet goed genoeg om verder te komen in het toernooi. En het is de laatste 16. Ja, dat is denk ik wel waar Ajax nu ongeveer staat.
Dat ook
dan moet je niet kijken naar deze wedstrijd of deze tegenstander, deze opponent. Maar dit is wel ongeveer rond die 15e plek in Europa.
Ja, dat is ook waar ze staan op de UEFA-ranking.
Ja, jij bent van de lijstjes, van de rankings.
Nee, ja, maar goed, volgens mij stonden ze 14e. Dat is natuurlijk een beetje... Het kan ook 17e zijn of wat dan ook. Maar in elk geval zo'n beetje in die top 20 bij de laatste 16. Dat is waar Ajax staat. Alles wat daarboven nog erbovenop komt, dat is een meevaller.
Ja, maar hadden ze deze wedstrijd moeten winnen? Hadden ze Benfica moeten verslaan? Ja. Volmondig ja.
Ja.
Dus dat is gewoon...
Eigenlijk zoals Ajax Roma vorig jaar.
Ja.
Dat je ook denkt van tegen Roma was het echt bizar dat het misging. Met een gemiste strafschop en een rare blunder van Scherpen. En dat was nog wat gekker allemaal. Dit is uiteindelijk, heeft iets onvermijdelijker trekken uiteindelijk. Maar je hebt er wel een beetje hetzelfde gevoel bij. Dat het toch mis is gegaan tegen een ploeg die... Het had qua loting ook niet heel veel gunstiger gekund, hè?
Nee, al denk ik wel...
Dit was de kans die...
Denk ik wel dat je genoeg indruk hebt gemaakt, zeg maar, dit seizoen weer in Europa. Zeker in die groepsfase. Borussia Dortmund, dat is een flinke naam in Europa de laatste jaren. Nou, als je die met 4-0 en uit met 3-1 op de broek geeft, dat maakt indruk in Europa. En volgens mij zijn de buitenlandse media ook redelijk verbaasd dat Ajax nu uitgeschakeld is door Benfica.
Ja.
Dus als je het hebt over wat betekent het voor de status van Ajax als ploeg in Europa, als club in Europa, denk ik dat de schade meevalt. Ik denk dat je in de groepsfase wat dat betreft wel genoeg gedaan hebt om...
Ja, en zeker spelers individueel. Want we hadden het net dan over uitzonderlijke voetballers. Hè, zoals Ziyech. Maar dat is dan een aanvallende zin. En de echte grote, de grote talenten. Ja, ik bedoel, Mazraoui gisteravond echt was geweldig.
Ja.
Timber echt uitstekend gevoetbald. En dat zijn wel verdedigers, alle ja. twee, in principe. Ja. Dus de grote klasse zat wel in het achterste gedeelte. En ja. aanvallend, ja, ik zag het een klein beetje aankomen al. Ja, er was veel kritiek op de verdedigende aspecten bij Ajax de laatste week. En die waren ook wel terecht natuurlijk. Zeker RKC thuis.
Maar dat was een
met wat andere spelers, wisselingen ja. en zo. Maar ja. goed, uiteindelijk is dat die defensieve kracht gebleken. Los van de blunder van Onana. En aanvallend was het allemaal net niet.
Nee. Er zijn mensen die nu roepen, dit is het einde van het tijdperk Ten Hag. Die gaat nu definitief weg. Het tijdperk Tadic zit erop. Meer van dat soort melodrama. Hoe denk jij daarover? Is dat overdreven gezeur?
Nee, zeker niet. Kijk, het feit dat Ten Hag na dit seizoen wel eens zou kunnen gaan.
Dat was al zo.
Dat is niet. Dat beïnvloedt zijn keuze ook niet, deze wedstrijd. Er moet natuurlijk wel iets voor hem komen wat helemaal bij hem past. Hè. Hij gaat echt niet zomaar. Hij heeft toch contract voor een jaar. Als het hem niet bevalt, dan blijft hij echt. Tadic. Ja, natuurlijk komt daar een keer een eind aan. En Blind ook. En in welke vorm en in welke rol. Maar ik denk dat het vooral gaat om spelers als bijvoorbeeld Timber. Kijk, Gravenberg moeten we al een beetje van uitgaan dat hij de keuze gaat maken om te vertrekken.
Ja, Mazraoui ook.
Mazraoui is al zeker. Timber Martinez, hou je dat in stand?
Denk je? Dat ziet er toch goed uit dat die nog blijven?
Ja, ik bij Timber denk ik van wel. Martinez, ja, het is een linksbenige centrale verdediger. Met echt wel veel kwaliteiten. Ja, die spoeling is niet zo heel groot. Hè? Argentijn is international. Dus daar, ik vermoed dat daar wel clubs toch gaan zijn die daar achteraan gaan. Maar dat zal voor Ajax wel heel belangrijk worden. Ja. Dat ze die toch weer een kern, zoals ze vorige keer ook gedaan hebben, een kern van spelers wel houden. En ook goed weten wat ze daarbij gaan halen en daarbij gaan zoeken.
Zeker is dat er meer gaat vertrekken dan in de afgelopen zomer. Toen bleef eigenlijk het team volledig intact en kwam alleen Berghuis daarbij. Dus dat was een zomer van grote rust. Deze zomer zullen er in ieder geval een paar vertrekken van wie we het al zeker weten. En daar komen misschien nog een paar grote transfers bij. Ook omdat Ajax dat wel eigenlijk nodig heeft. Is Ajax dan in staat om zich te versterken en volgend jaar weer op dit pijl te staan? Of wacht ons een tussenjaar?
Ja, ik moet alleen wel even. Ik wil wel zeggen. Ik heb er wel een beetje moeite mee om na een uitschakeling in een Europees toernooi. Dan al zo ver te gaan kijken. Weet je wel, van na het seizoen.
Ik vind het mooie woorden.
Mooie woorden. Ik bedoel, dat is ook een beetje mijn journalistieke plicht. Hè? Ja. Ik bedoel, er is nog er wordt nog gespeeld om een kampioenschap. Er wordt nog gespeeld om een KNVB-beker. Zondag is het Ajax Feyenoord. Ja, ik heb eigenlijk niet zoveel zin om spelers nu bijvoorbeeld te gaan vragen. Goh, wat ga je doen na dit seizoen? Ik vind dat je die vraag niet eens mag stellen nu in deze fase. Dat is toch een beetje kort door de bocht allemaal.
Ik ben blij dat je het zegt, want zo denk ik er ook over. Ik stel de vraag ook een beetje als advocaat van de duivel. Want ik word echt op de sociale media en onder medesupporters, ik word echt niet goed van de toon alsof het er nu allemaal op zit. Alsof Ajax nu naar de uitschakeling een beetje de handdoek moet gooien of zo. Alsof het seizoen is afgelopen. Dat gaat natuurlijk, want we hebben zondag een niet al te onbelangrijk potje tegen Feyenoord op de agenda staan. Dat gewoon gespeeld moet gaan worden.
Dat lijkt me relevanter ook, die vraag te stellen van, ja, weet je, hoe ga je dit keren? Is dat nou, en er zijn ook mensen die zeggen, het is een voordeel dat je uit Europa ligt, want dan kun je helemaal concentreren op het kampioenschap.
Ja.
Dus in die titelrace zou dat een voordeel kunnen zijn. Maar weet je, dat zijn wel relevantere vragen en zaken om aan de orde te stellen dan nu aan iedereen te vragen, goh, wat ga jij doen na het seizoen? Ik bedoel, het seizoen is al niet voorbij.
Dat, ja, het zij gezegd, waarvan akte, Bademba. Laten we even nog kijken, voordat we onze luisteraars de dag insturen, naar zondag, naar Ajax Feyenoord. Hoe hard komt deze klap aan binnen zo'n selectie en hoe gaan ze daarmee om, denk je?
De klap komt denk ik hard aan, want ik denk dat het sentiment dat hier heerst, Benfica, die vielen te pakken en die moest je eigenlijk uitschakelen, dat zal binnen de groep ook heersen. Ik denk wel, en daar had ik het gisteren met een collega had ik het daar ook over, dat Ajax Feyenoord de ideale wedstrijd is na een Europese wedstrijd. Want ga je door in zo'n Europese wedstrijd, dan ga je met die euforie mee. En dan sta je daarna niet ineens in Deventer bij Go Ahead Eagles uit. En met alle respect naar die prachtige club. Verlies je hem, dan heb je gelijk weer eigenlijk de grootste eredivisiewedstrijd van het jaar om je op te focussen en om daar er vol voor te gaan. Dus over Feyenoord thuis maak ik me eigenlijk niet zo heel erg veel zorgen.
Nee. En denk jij dat Ajax dan goed voor de dag komt? En
drie jaar geleden was het natuurlijk Tottenham die dreun, die overigens echt veel en veel harder aankwam dan deze hoor. Dat proeft hij wel meteen na de wedstrijd ook bij Ajax zelf. Toen speelden ze thuis tegen Utrecht. Kwam ze in de eerste minuut nog met 1-0 achter zelfs.
Ja.
Terwijl het heel belangrijk eigenlijk de opstap was naar de landstitel. Die
wedstrijd. Dat kon heel erg fout gaan nog.
Dat kon heel fout gaan. Ja. En daar richtte ze zich wel uitstekend op. Werd 4-1. En de weg naar de titel lag open. Was toen al half beslist volgens mij. Dat geeft al aan dat over het algemeen. Onder Ten Hag, die weerbaarheid en zo, die is wel groot. Maar ja, goed. Het is allemaal geen.
Ik heb even opgezocht.
Geen uitgemaakte zaken.
Ik heb het even opgezocht. Weten jullie nog wat er vorig jaar gebeurde? Na de twee uitschakelingen, laten we zeggen, die tegen Atalanta, die dreun. En daarna tegen AS Roma. Hebben jullie nog in je hoofd wat er toen voor wedstrijden volgden? Vast niet, hè?
Dat ga jij ons nu vertellen.
Ja, na Atalanta speelde Ajax een thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle. Speelden ze verrassend goed, het werd 4-0. En de uitschakeling na AS Roma, die was pal voor de bekerfinale tegen Vitesse. Die werd gewonnen ook. Dus vorig jaar heeft Ajax ook tamelijk goed op dit soort momenten gereageerd. Dat was in dat jaar 2019 na de uitschakeling tegen Spurs ook zo. Het seizoen daarop. Toen reageerden ze er slecht op. Toen waren de uitschakelingen. Even denken, tegen Valencia was toen de grote pijnlijke klap. En daarna kwam Getafe in de Europa League. Toen moesten ze toevallig beide keren tegen AZ. En dat was twee keer een nederlaag.
Maar dat was ook al een beetje in de fase dat seizoen waarin werkelijk alles fout ging bij Ajax.
Ja. En laten we het huidige seizoen nog maar niet tot zo'n rampjaar uitroepen. Dat is misschien een klein beetje voorbarig.
Een klein beetje.
Ik hoop dat we in ons realisme en onze journalistieke verstandige duiding van dit geheel jullie toch enige heling hebben kunnen bieden, lieve Brani-luisteraars. Ik dank de mensen die hier aan tafel zitten. Dick Sintenie van het Parool, dank je voor het komen naar de Johan Cruijffzaal. Badem Babari, dank je dat je er was en tot de volgende keer. En we gaan de klassieker spelen, Ajax Feyenoord zondag. En maandag is er een nieuwe Brani. Tot dan.
Het beste energiecontract of kunnen we onze tarieven beter een jaartje vastzetten? En hoeveel besparen we daar dan mee?
Genoeg van dat stemmetje in je hoofd? Even Independeren. Daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.